voor de morgen allemaal. Ik heb voor vanmorgen twee teksten als uitgangspunt. Die hoef je niet op te zoeken, ze verschijnen zo op de beamer. En de eerste tekst, die komt uit de brief aan de Thessalonicenzen. En dat is 1 Thessalonicenzen 5. Daar staat hij al. Verblijd u ten alle tijden, bid zonder ophouden. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. En de tweede tekst, dat is een tekst die laat het proces zien waar we in zitten en waarvan je nu al dingen kan meemaken. Heel veel mensen denken, oh, die tekst die moet je in de toekomst plaatsen, maar die tweede tekst gaat over nu. Zij die de Heer heeft bevrijd keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Dat zijn de twee teksten voor vanmorgen. En de uitgangstekst waar ik mee wil beginnen, dat is de eerste uit Thessalonicenzen. Verblijd u te alle tijden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Een beroemde tekst, een bekende tekst. En als je hem in verschillende Bijbels opzoekt, dan zie je ook dat er verschillen zijn. Verschillen in vertaling. Sommigen hebben wees altijd blij, of wees altijd verheugd, en hier verblijdt u ten alle tijden. Verheugen, vreugde, blijdschap. Het is volgens Wikipedia een positieve emotie, een tevredenheid met de omstandigheden, een tevredenheid met de omgeving. Wie blij of gelukkig is, ondervindt geen gebrek of stress en heeft positieve gevoelens over zichzelf. En als die positieve gevoelens een lange tijd aanhouden, spreekt men van geluk, gelukzaligheid. Dat is wat er in Wikipedia staat. Ja, dan zoeken we toch ook maar een keer op gewoon in het woordenboek. En dan blijkt dat er tussen die woorden niet zoveel verschillen zijn. Tussen blij zijn, blijdschap, verheugd zijn, verheugen. Het zijn woorden die eigenlijk hetzelfde zo'n beetje omschrijven. Het is vreugde beleven aan iets wat je verwacht. Innerlijk vol vreugde zijn. Verheugd van hart zijn. Ja, vooral die laatste twee, daar kan ik dan wel wat mee. Het zegt iets over de diepere betekenis. Het gaat, ook in deze teksten vanmorgen, om jouw geestelijke hartgesteldheid. En als je dan in de Bijbel gaat zoeken, op de woorden als vreugde, blijdschap, verheugen, nou heb je een heel jaar nodig om al die teksten te bestuderen. Het zijn er heel veel namelijk. Heel veel teksten waarin deze woorden voorkomen. En sommige kennen we waarschijnlijk wel. Het moet u tot grote blijdschap stemmen als u allerlei beproevingen ondergaat. Dat schrijft Jacobus als voorganger aan de leden van zijn gemeente. Ze zijn gevlucht. En ze hebben het als vluchteling niet altijd makkelijk. Het is lastig om een nieuw bestaan in een vreemd land op te bouwen. En dat is vooral lastig omdat er nogal wat tegenwerking is. Maar er is ook onderlinge oneenigheid. En sommigen vragen zich af, hoe lang moet dit nog duren? En dan schrijft Jacobus dat ze blij moeten zijn blijven, blijf blijven, te midden van al die beproevingen. Als jij beproevingen ervaart, als je in jouw mens zijn wordt aangevallen, kan je dan de blijdschap in de Heer vasthouden? De vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Het is een uitspraak van Ezra. Het volk is in huilen uitgebarsten. Ze hebben na een hele lange tijd weer Gods wet gehoord. En terwijl die wet wordt voorgelezen, hebben ze begrepen dat er toch wel erg veel fout is gegaan. En Ezra die zegt dan, joh, ga feest vieren. Ga lekker eten en drinken, wees toch niet verdrietig. Want de vreugde die de Heer u geeft, dat is uw kracht. Vasthouden aan de blijdschap. Vasthouden aan de blijdschap met betrekking tot wat de Heer jou allemaal heeft gegeven en geeft. Dat beschermt, dat geeft kracht. Vorige week zondag heeft Tony hier gesproken over zegeningen. Toen heeft hij de vraag gesteld, tel jij je zegeningen? Dat heb je gedaan. En heb je de blijdschap daarover nou de rest van de week vastgehouden? Het is maar een vraag. Deze blijdschap is toch van een heel ander kaliber dan wat de wereld over blijdschap denkt en wat ze daarvan vinden. Verblijd u ten alle tijden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus, verlangt. Het is dus een opdracht. Een opdracht. Wees vol van blijdschap. Maar hoe komt Paulus nou aan die opdracht? Kijk, als je naar het leven van Paulus, als je dat bestudeert, en we kennen dat wel zo'n beetje, dan is zijn leven indrukwekkend. Hij reist de hele wereld af. Hij is gevangen genomen. Hij is meerdere keren gegezeld. En hij heeft ook nog schipbreuk geleden. Als je naar het leven van Paulus kijkt, dan is het duidelijk, denk ik, dat de blijdschap, de vreugde waar Paulus in al zijn brieven over spreekt, dat dat geen makkelijke blijdschap is. Het gaat namelijk om een blijdschap op iets anders gebaseerd dan de gewone blijdschap. Het gaat om een blijdschap die dieper gaat dan het plezier van een gezellige dag. Het gaat dieper dan de blijdschap over een mooie avond uit. Blijdschap van een geboorte. Het gaat dieper dan de vreugde over een geslaagde operatie. Het gaat dieper, nou je kan dat zelf denk ik wel aanvullen. Al die vormen van blijdschap, hoe mooi ze zijn, hoe wezenlijk ze ook zijn, ze zijn ten diepste ikgericht. En de blijdschap waar Paulus over spreekt, is juist niet ikgericht. Het spreekt over een blijdschap die ligt in Christus Jezus. Een blijdschap die voortkomt uit het deel hebben aan het leven met de Heer. Het is een blijdschap die zelfs in ellendige situaties stand houdt. En Paulus, ja, hij ervaart die blijdschap in zijn leven. Ja, zelfs in de meest ellendige situaties waarin hij verkeert, ervaart hij die blijdschap. Ervaar jij die blijdschap ook elke morgen, ondanks jouw situatie? Die blijdschap die je optilt boven alles wat je doet wanhopen. Die je optilt op momenten dat je er moedeloos van dreigt te worden. Een blijdschap die je kracht geeft. Op die momenten waarop je eigenlijk niet meer weet hoe het verder moet. Wat is bijzonder aan deze opdracht? Verblijd je altijd. Dat is toch een beetje een opdracht waarvan ik denk, dit soort opdrachten in gebiedende wijs enkelvoud, ja, die kan je toch in deze moderne tijd helemaal niet geven. Je kunt ergens blij van worden, of ergens blij proberen mee te zijn, maar een verplichting tot blijdschap? Ja, ik zou eigenlijk zeggen, dat past niet in de huidige tijd. Laat staan dat je tegen de ander zegt, jij moet blij zijn. Aan de andere kant, je zegt ook niet, je moet nu bloos worden. Dat zeggen we ook niet. Hoe kan dan blijdschap een opdracht zijn? Nou, omdat de blijdschap waarover Paulus spreekt, veel meer is dan een gevoel. In zijn brieven aan die verschillende gemeenten gebruikt Paulus veelvuldig de woorden vreugde en blijdschap. En dat zegt eigenlijk alles over Paulus. Hoe vaak gebruik jij vanuit je eigen leven woorden, uitingen, waarin de blijdschap met het leven in Christus doorklinkt? Paulus, hij ervaart vanuit zijn relatie met zijn Heer hemelse blijdschap. Blijdschap over het herstel van de mens, wat door Jezus offer mogelijk is geworden. Blijdschap over de bemoediging die Paulus van de Heer ontvangt. Blijdschap, ja, over al zijn zegeningen die hij heeft ontvangen. En misschien heeft hij ze ook wel geteld. Blijdschap over Gods belofte. Voor hem, maar voor ieder mens. Paulus vereenzelft zich volkomen met Jezus. En hij ervaart dat te midden van hele moeilijke omstandigheden in zijn leven, hij ervaart hoe Gods belofte in zijn leven vervuld worden. En hij is daar blij mee. Hij heeft blijdschap over het vergezicht. Wat nu al werkelijkheid mag worden. In allerlei kleine facetten. En Paulus, vanuit die blijdschap die hij heeft, stimuleert hij blijdschap. Hij draagt blijdschap uit. Ik zou bijna zeggen, blijdschap is een basisklank. Een basishouding in Paulus' relatie met de Heer. Die blijdschap is de basis ook in zijn relatie met mensen van die verschillende gemeenten. Draag jij de blijdschap in de Heer uit in eigen leven? Dat blijdschap in zijn brieven zo vaak voorkomt, dat valt des te meer op als je beseft dat Paulus een aantal brieven heeft geschreven vanuit de gevangenis. Vanuit de gevangenis waarin hij, ja, bedreigd werd met de dood. Helemaal geen zekerheid over de afloop. En toch, hij schrijft woorden van blijdschap op. Hij deelt blijdschap uit. En daaruit blijkt dat blijdschap veel meer is dan gevoel. Het is geen gevoel. Het is een geloofshouding. Een geloofskracht. Gevoelens, ze zijn kwetsbaar. Je zou ze zelfs vluchtig kunnen noemen. Een vervelend gesprek op je werk. Vervelend gesprek thuis en weg is je blije gevoel. Een zorgelijk bericht van een kennis of een vriend en je emoties krijgen opeens een hele andere klank. dat Paulus er een opdracht van maakt, geeft eigenlijk aan dat hij die kwetsbaarheid kent. De blijdschap in de Heer, de hemelse blijdschap, het zal altijd aangevallen worden vanuit het rijk de duisternis. Laat je de hemelse blijdschap niet ontnemen door de machten uit het rijk de duisternis. Want ze zijn erop uit om een wicht te drijven in jouw omgaan met jouw Heer. De blijdschap in de Heer, dat is het waard om er geestelijk voor te vechten. Wat is blijdschap in de Heer eigenlijk? Jezus zegt in de gelijkenis over het verloren schaap: ik zeg u, zo zal er in de hemel vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Daaruit blijkt dus dat God een God van vreugde is. Als je de hemelse blijdschap, de hemelse vreugde wil leren kennen, dan moet je eerst ontdekken dat er blijdschap is in God. God is liefde, dat zeg je de Bijbel na. Maar je zou ook kunnen zeggen, God is blijdschap. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die de weg naar God terugvindt. God verheugt zich dan. God is blij, hij is vol blijdschap. En dat hoort bij zijn wezen. Je wilt toch niets liever dan uitgroeien tot zoon Gods, waarbij jouw mens zijn meer en meer herstelt naar zijn beeld. En God en Jezus, ze verblijden zich met deze ontwikkeling in jou. Ben jij vol blijdschap? Verblijd jij je in de Heer vanwege zijn liefde, zijn genade, zijn herstelplan, wat helemaal in jouw gestalte krijgt? Dat staat vast, dat is geen loze belofte, dat staat vast, dat gebeurt nu al. Stukje bij beetje. Van zijn omzien naar jou. Die relatie die je met hem hebt, dat is toch uniek? Dan ga je toch helemaal vanuit je dak? Dan ga je toch helemaal vanuit je dak, ja? Nee? Oh, nou ja, ik denk. Het is een blijdschap die elke andere blijdschap te boven gaat. Jezus zegt, ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. En je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik mij ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. En dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Jezus zegt, mijn vreugde. En ik heb het helemaal aan het begin gezegd, vreugde en blijdschap, dat zijn synoniemen van elkaar. Hij zegt, mijn vreugde, mijn blijdschap. Er is in Jezus dus hemelse blijdschap, hemelse vreugde, hij is blij. En hij wil die hemelse blijdschap aan jou geven, zodat jouw blijdschap volkomen wordt. En Jezus, hij biedt zichzelf aan als die bron van blijdschap. En waar komt die blijdschap, die vreugde van Jezus vandaan? Nou, Jezus weet dat hij de intens geliefde zoon is van zijn Vader in de hemel. En bij de doop van Jezus in de Jordaan, dan spreekt zijn Vader: dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. En die vreugde die Jezus ontvangt vanuit zijn omgang met zijn vader, dat is het. Vreugde vanuit de gedachten, de woorden die hij deelt met zijn vader. Die vreugde, die blijdschap, die geeft hij door aan jou en mij. Luister toch naar de woorden die de Heer jou persoonlijk toevertrouwt. En beleef de blijdschap die in deze woorden is. Wees blij in de Heer. Dat is meer dan alleen maar dat je heel blij bent met wat Christus voor jou heeft gedaan. Vooral zijn lijden en sterven aan het kruis, waardoor je vrijgekocht bent. Letterlijk staat er niet dat je blij moet zijn met de Heer. Er staat letterlijk dat je blij moet zijn in de Heer. En dat in de Heer, dat betekent in de Bijbel altijd dat je verbonden bent met Jezus Christus. Dat je een levende en levendige relatie hebt met je Heer. Dat betekent dat je hem dient en wil dienen en volgt. Zo ben je aangesloten op het leven in Christus. Aangesloten op de bron van blijvende blijdschap. Ervaar je wel eens dat de Heer jouw blijdschap is? Herken je daar wel eens wat van? Heb je dat meegemaakt? Blijdschap in de Heer is niet afhankelijk van omstandigheden. Blijdschap in de Heer geeft jouw geestelijke stabiliteit. En je ervaart die blijdschap naarmate je die blijdschap in de Heer ontwikkelt. En je ervaart die stabiliteit dan. En je mag dat vastmaken in je binnenkamer. Heer, ik wil stabiel worden. Ik ben blij met u. Het zit hier, van binnen. En dan word je steeds minder heen en weer geslingerd. Heen en weer geslingerd van die ultieme blijdschap. Oh Heer, wat ben ik blij met u. Je draait je om. Oh jee, hoe moet het nou verder zeggen? Het wordt steeds minder en minder als je optrekt met de Heer. De omstandigheden, ze krijgen steeds minder invloed op jouw geestelijk mens zijn. Verblijd je te alle tijden, schrijft de apostel. In een andere brief voegt hij er ook nog iets aan toe. Dan zegt hij, en wees over niks bezorgd. Bezorgdheid. Het is de vijand van blijdschap in de Heer. Bezorgdheid. Het betekent vaak spanning, onrust, geestelijke krapte ervaren. Blijdschap in de Heer geeft geestelijke ruimte. Het geeft vrede, het geeft ontspanning. Ja, in een natuurlijk leven heb je te maken met moeilijke omstandigheden. Zoals, het gaat niet zoals ik had verwacht hoor. Dit had ik toch helemaal niet gedacht zeg. En dat kan zich thuis voordoen, op je werk of waar dan ook. Je wordt geconfronteerd met conflicten, met ziekte, met verdriet, met spanning, noem allemaal maar op. En het rijk der duisternis die gebruikt die omstandigheden, eigenlijk moet ik zeggen, misbruikt die omstandigheden. Om jouw blijdschap in de Heer te verminderen en te verminderen en te verminderen. Met het ultieme doel om die blijdschap in de Heer uiteindelijk te vernietigen. En het geestelijk medicijn tegen bezorgdheid is niet dat je nuchter moet proberen te zijn. Is niet dat je het maar niet zo zwaar moet inzien. Het medicijn tegen bezorgdheid is dat je je blijdschap in de Heer meer activeert of weer activeert, intensiveert. Intensiveert die verbinding met de Heer. Wat helpt jou om op Jezus gericht te zijn als het eens een keertje tegenzicht? Blijdschap in de Heer is niet afhankelijk van omstandigheden. En het is daarmee dus een betrouwbare kracht die je beschermt. En daarover spreekt de tweede tekst die we hebben gelezen. Zij die de Heer heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Bij deze woorden uit het Oude Testament zal het volk Israël gedacht hebben aan de terugkeer uit het slavenbestaan. De terugkeer uit hun verbanningsoord. Terug in hun eigen land, in hun eigen stad, de stad van God. Maar het gaat hier over jou en mij ook. Jij die door het offer van Jezus voor de zonde en zijn overwinning op het rijk der duisternis en dood bevrijd bent en verder bevrijd wordt. Volg je hemelse roeping. Groei uit tot Zoon Gods. Ja, als geestelijke mens verbonden met Jezus behoor je tot de verloste waar deze tekst over spreekt. Je behoort tot de verloste van de Heer. En ben je op weg naar Sion. Gejuich en blijdschap in de Heer. Die neem je mee. En dan kan het toch niet anders dat jij die verlost bent. Jij die bevrijd bent. Je straalt van geluk. En zo mag je naderen tot Gods troon. Wat een vreugde. Vol van blijdschap. Ben jij op weg naar het volle zoonschap? En wie vluchtte er weg? Gejammer en verdriet vluchtte weg. De geest van droefheid en ontsteltenis, ze gaan op de loop. Dus heb jij last van de geest van kommer en kwel? Ga in je binnenkamer en activeer jouw blijdschap in de Heer. Activeer die. Door de invloed van deze geest die jouw blijdschap wil overschaduwen te verbreken in Jezus' naam. Activeer jouw blijdschap in de Heer door te denken aan al die mooie momenten die je samen met de Heer hebt beleefd en spreek daar met Hem over. Activeer die blijdschap door de woorden in herinnering te roepen die de Heer heel persoonlijk tot jou gesproken heeft. Die je toen bemoedigde, waar je inspiratie uit hebt geput. Woorden die je van Hem hebt ontvangen. Denk na over je zegeningen. Wees blij in de Heer. En dan besef je toch dat Hij altijd naar je omziet. En blij is met de stappen die jij samen met Hem neemt en hebt genomen. Wees blij in Hem. Vanuit de blijdschap in de Heer ga je ook anders tegen dingen aankijken. Zeker de dingen die tegenzitten. Ze worden er niet door opgelost, nee. Maar door het bezien vanuit jouw blijdschap in de Heer ga je er anders mee om. Je gaat ermee om vanuit een hart. Met vrede, een hart van rust. Het raakt jouw geestelijk mens zijn niet. Het brengt jouw leven niet meer uit balans. De oproep van Paulus om je altijd te verblijden, betekent echt niet dat je geen zorgen mag hebben. Paulus schrijft zelf in zijn brieven aan die verschillende gemeenten ook over zijn zorgen. Zijn zorgen over de ontwikkeling in de betreffende gemeente. En soms ook over de zorgen over zijn levenssituatie. Maar hij tast zijn blijdschap in de Heer niet aan. Want die blijft in al zijn brieven aan die verschillende gemeenten doorklinken. Wat laat jij in jouw gesprekken doorklinken? Als je vanuit blijdschap in de Heer leeft, word je mild in je oordeel Word je mild in je oordeel over je eigen leven. Maar je wordt ook milder in je oordeel over de ander. Je bent welwillend, dus bereid om te helpen. Bereid om te dienen in de gemeente. Jouw blijdschap in de Heer wordt merkbaar in je benadering van anderen. Vol aandacht en trouw in het dienen. Een blij opgewekt mens word je als je blij bent in de Heer. En zo wordt die blijdschap zichtbaar, merkbaar. Die blijdschap, die zou je niet direct merken misschien uit de stralende lach. Dat is weer buitenkant. Het gaat om dat verblijde hart. Het gaat om dat hart wat verzacht wordt door de blijdschap. Waardoor je toegankelijker wordt voor de Heer en zijn gemeente. Zo blijft de blijdschap in de Heer geen abstract verhaal, maar wordt zichtbaar van binnenuit. Het is geen droge theorie, want anderen merken op dat je hart blijdschap kent. Ook zonder dat je jubelt en lacht, werkt die blijdschap door. Blijdschap in de Heer mag het kernwoord zijn van je leven. Een grondtoon te midden van al jouw dagelijkse bezigheden. En blijf maar vechten voor die blijdschap in de Heer. Het Griekse woord voor blijdschap is chara. Het Griekse woord voor genade is charis. Daar zie je al, die woorden zijn dus aan elkaar verwant. Want ze hebben met elkaar te maken. Dat jij kan leven in blijdschap, dat is toch een genade van God? Als Gods genade je leven binnenkomt, dan ontstaat er blijdschap. En wat Paulus als een opdracht formuleert, wees altijd blij. Ja, het is eigenlijk ook een geschenk van Christus. Het is een vrucht van de geest. Het is een belofte van God. Blijdschap in de Heer is in de Bijbel van een andere kwaliteit dan blijdschap in de wereld. Laat daarom blijdschap in de Heer jouw leven typeren. Amen. We zullen bidden. Heer, wij danken u. Dat u de Heer bent van onze blijdschap. Wij danken u dat we in relatie met u hemelse blijdschap ervaren. Wij danken u dat we deze hemelse blijdschap in u, Heer, dat die blijdschap ons beschermt. En dat die blijdschap ons tot kracht is op moeilijke momenten in ons leven. Help ons maar om op u gericht te zijn en te blijven. Deze hemelse blijdschap mag meer en meer in ons mens zijn doorklinken. Het is het verlangen van de Heer om de blijdschap in ons, een kern in ons te laten zijn. Heer, help ons daar maar bij. Heer, er is dank. Er is blijdschap in ons hart voor alles wat u geeft. Elke dag weer. Heer, we zijn rijk in u. Dank u wel. Amen.